Goedemorgen allemaal. Het heerlijke is als je hier naartoe komt, dat is jullie wonen ver bij ons vandaan. We hebben ruim 2 uur en 10 minuten in de auto gezeten. En dan kom je op een bepaalde voorbereidende manier deze kant op. Je gaat uit de drukte, Nederland is heel rustig. Dan kom je hier in een bepaalde rust. Waar je dan gewoon even bijtanken mag. Heerlijk hè, om zo in die rust en in die vrede te zijn. Om de Heer te ontmoeten, om de Heer te zien, om de Heer te ervaren. En dan denk van, ik zal delen, ik heb tijdens deze zangdienst, moest ik veel aan douche denken. We hebben Dushi bij ons, een hulphondje. En als je naar Dushi kijkt, die observeert altijd. Hij staat nooit uit. Hij is altijd aan. Als je die in de gaten houdt, is hij altijd aan het kijken. Hij is altijd aan het scannen. Hij is er altijd. En op het moment dat hij staat nooit uit. En de link waarom ik aan hem moest denken, toen dacht ik, Heere God, u staat nooit uit en dat raakt me. Ik kijk dat hondje net een keer in zijn ogen en denk, Heere, wij kunnen u zien. Omdat wij mogen geloven, kunnen wij in uw ogen kijken. En u ziet, u staat altijd aan. Laten we dat beseffen even, laten we dat even pakken. In onze drukte, in onze holpartijen, waarin wij soms de Heere niet eens opmerken. Hij staat altijd aan. Hij merkt ons altijd op. Hij weet wat we denken. Hij weet wat we voelen. Hij weet waar we staan. Hij weet waar we leven. Hij weet waar we zijn. Ik werd er stil van. Ik werd er stil van. Heer, u bent er. Ik ben er altijd. Ik ga vanochtend een beetje een zwaar onderwerp inzetten. De thema, de preek krijgt altijd een thema. En die heet vanochtend wedergeboren. Vol geestelijk volwassen leven. Nog een keer. Wedergeboren. Geestelijk volwassen leven. Ik probeer altijd maar eerlijk te zijn. Hè? Dus laten we maar gewoon open zijn. Ik weet zeker dat ik wedergeboren ben. Dat is een groot voorrecht om de overtuiging in je te dragen. Ik weet het nog, het was Pinksteren. Waarin ik was al eerder, ik ben gelovig opgevoed. Maar het was op de tweede Pinkster dat ik de vervulling van de Heilige Geest ontving. Ik zat in een dienst in Voorthuizen, Otto de Bruyne sprak. En ik kon mijn waffel niet meer houden. Ik zat gewoon de Heer dwars door de preek heen te amen te roepen. En alles was vervuld. Kent u dat? Ik zie heel veel mensen nu knikken. Zo. U kent dat, hè? Dat alsof je ineens snap je, als de Bijbel het heeft over dronkenschap, dat geestelijk als je wedergeboren bent, je herkent jezelf niet meer. Maar dat was ook de bedoeling van een wedergeboorte, toch? Wedergeboren. Oh, wat was het gaaf. Mijn broertje was erbij. Die dacht echt, wat heb ik nou, joh? Wat zit er hier naast mij? Wedergeboren. Al 39 jaar. Maar ben ik ook geestelijk volwassen? Als u denkt dat u een geestelijk volwassen spreker heeft uitgenodigd, dan moet ik u misschien wel teleurstellen, want ik weet het zo vaak niet. Ik probeer dagelijks in Gods woord te lezen. Van de week was er een monteur bij ons van autoliften, zo'n traplift. En daar had ik een heel gesprek met hem over. Hij was wat sceptisch over alles. En toen zei ik, ik lees nu al 40 jaar probeer ik iedere dag Gods woord te lezen. Ik zeg, dat kan twee dingen betekenen. Dat ik zo dom ben om hem na 40 jaar nog niet uit te hebben en niet te snappen. Of er staat zoveel diepgang in, dat ik hem nog steeds niet uit heb. Nou, ik heb het maar aan die monteur zelf overgelaten wat hij ervan dacht. Laat ik vooral die discussie niet aangaan. Maar geestelijk volwassen. Ik stel mijzelf zo vaak dat ik denk, schut. Wanneer komt nou dat moment dat je bepaalde gedragingen weet af te leggen, omdat jij simpelweg beter weet? Ik weet beter. Dat is voordeel van 40 jaar met Gods woord stoeien. Ik weet beter. Maar waarom lukt het dan zo, sorry als ik het wat platvloers zeg, maar dat komt dan wel uit mijn hart. Waarom doe ik het dan nog zo verrekt vaak verkeerd? Dat is menselijk, dank u, zuster. Barmhartigheid wordt hier betoond. Ik durf dus niet zo goed te zeggen, geestelijk volwassen. En als ik om mij heen kijk, ik mag heel veel gelovigen kijken, heel veel mag ik kennen. En als ik dan denk van, dat is voor mij het grote voorbeeld van geestelijk volwassenheid van die honderden christenen die ik mag kennen, en zij mij, dan kom ik misschien tot een handje vol waarvan ik denk, die zijn volgens mij geestelijk volwassen. Herkenbaar? Ik had nu gehoopt dat je zei, nee, daar snappen wij niks van, wat zeg je? De zoektocht van daar wedergeboren, geestelijk volwassen leven. Ik ga vanochtend 7 stellingen op jullie afvuren. Als je wedergeboren, stelling 1, als je wedergeboren wordt, ben je nog niet geestelijk volwassen. Daar heb ik zojuist wat voorbeelden van. Daar zit echt een verschil. Laten wij Gods woord openen. En dan wil ik graag naar Efeze 6. Dat is gedeelte van mijn dooptekst. Dus de Heer die dacht natuurlijk van, nou, laat ik die Gerard er maar als dooptekst meegeven. Want dan zit het staat het op zijn leven geschreven. Efeze 6, de geestelijke wapenuitrusting. Gaat hij vanaf vers 10. Verder mijn broeders. En dat geldt zeker ook voor de zusters. Klopt het? Doe ik iets verkeerd met mijn microfoontje? Ik hoor mezelf de hele tijd wel en niet. Zal ik hem ergens anders proberen op te zetten? Is dat helpend? We hebben nog één. Zullen we dat doen? Ik heb in ieder geval jullie aandacht. Hij kan. Wordt hard gewerkt achterin. Even time-out. Volgens mij, ik krijg een duimpje. Ik mag. Daar gaan we. Vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, en dat geldt dus ook voor de zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand Uw middel omgord met de waarheid. Hamvast, de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem boven alles het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Dat is een zwaard. Dat is een gebruiksaanwijzing. Daarmee kunt u strijden. Terwijl u bij elke gelegenheid met smeking en dankzeggen voor alle heiligen bidt ook voor mij, opdat mij het... Sorry, ik sla een zin over. En bij elke gelegenheid met bidt u dus, alle gebed en smekingen bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, zegt Paulus in dit geval. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om mij met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie te bekend te maken. Waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Bidt u dat wel eens? Gaat u naar de Albert Heijn? Of gaat u naar uw werk? En zegt: Heer, mag ik vrijmoedig spreken? Als de cashier me een kans geeft, mag ik van u getuigen. Dan komt er al een bepaald spanning komt erop te staan. Een bepaald spanningsveld. Tweede stel. Wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. Maar we hebben er wel mee te maken, toch? Dat is mijn dilemma. Dat is de waarom ik denk, heren, na 40 jaar... had het niet een beetje geestelijk volwassener in mijn hoofd eraan toe kunnen gaan? Hoe lang nog moet u genade hebben met mij? Ik zeg altijd, ik wil 100 worden. Misschien moet ik wel 100 worden. Om het dan te snappen. Dat geestelijke volwassenheid niet een automatisme is wat gekoppeld is aan de wedergeboorte, dan gaan we wat overlezen in de Hebreeënbrief. Ik wil graag met u mee naar de Hebreeën 5. Vanaf vers 12. Daar staat boven dat stukje, en ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Geestelijke onvolwassenheid. Dus dat kan dus, dat bestaat dus. Je kunt wedergeboren zijn en toch nog geestelijk onvolwassen. En daar staat, over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind, maar voor de volwassenen is er vast voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Deze preek gaat over vast voedsel. En ik hou zo van milkshakes. Van nature lijk ik altijd de makkelijkste weg te willen vinden. Maar het gaat hier over vast voedsel. Bent u al een leraar? Hoe lang bent u onderweg? Bent u in staat om uw buurman of uw buurvrouw te onderwijzen op een manier waarop zij denkt, wauw, dat wil ik ook? Of zit u nog altijd aan de milkshakes? Bent u er klaar voor om het verschil te maken? Bent u een influencer, een beetje een populistisch woord? Bent u een influencer? Dat betekent dat je het verschil maakt daar waar je komt. Laat dat nou juist de bedoeling zijn. Overal waar je komt, Dat jij de influencer bent. Dat je het verschil maakt. Dat mensen weten, wow, wat was dat? Daar komt die aan. Maar als die binnenkomt, komt er meer binnen. Amen, amen. Wij moeten vast voedsel tot ons nemen om een influencer te kunnen zijn. Omdat de Heer in zijn goddelijk plan, waar u, ik, jij een onderdeel van bent, in dat totale plan bent u een schakel. En de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En bent u dan de schakel die het verschil weet te maken? Dat is een vraag die ik constant op ons afdient te komen. Heer, hoe maak ik hier het verschil? Het is zo negatief hier. Ja, toen jij binnenkwam, bleef het net zo negatief? Werd het negatiever of werd het een beetje positiever? Dan komt die bij ons. Dan komt die vraag bij ons te liggen. En dan hebben we dus de waarheid nodig om het verschil te kunnen maken. De absolute waarheid hebben we nodig. Maar wat is nu de waarheid? Hoe ontdekken we de waarheid? Waarin zaken steeds in een virtuele wereld die gecreëerd wordt. Hoe ontdek je de waarheid? Hoe hou je de waarheid vast? En hoe beoordeel ik hem dan? Ik vind dat lastige vraagstukken. En ik wil vanochtend met u inzoomen op 3 werkelijkheden waar wij dus constant mee te maken hebben. Waar je de geestelijke wapenuitrusting voor aan moet doen om die 3 werkelijkheden te kunnen onderscheiden. En u wordt meer gestuurd door die 3 werkelijkheden als dat u misschien zelf doorheeft. En ik hoop, na mijn praatje, dat u naar buiten loopt en dat u denkt, hey, nu aanschouw ik iets van die werkelijkheid. Nu komt die werkelijkheid op mij af. En waar is dan de 3de werkelijkheid? Nou, wordt u al een beetje nieuwsgierig? Nou, goed teken. De eerste werkelijkheid waar ik het met u over wil hebben, dat is de geestelijke werkelijkheid. U zit hier, dit Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, is omdat u gelooft dat er een meer is tussen hemel en aarde dat wat wij kunnen aanschouwen. Wij geloven in een 3de dimensie of een 4de dimensie. Lengte, breedte, diepte. Nee, daar staat nog iets boven. Dat is een geestelijke wereld. Amen. Amen. Dit is een. Ik mag hier nu al jaren komen. Ik ervaar jullie als een geestelijke gemeente. Waar als ik hier binnenkom, in een geestelijke werkelijkheid mee geconfronteerd word. Om iets te leren van die geestelijke werkelijkheid moet je aan, en dit is geen Nederlands woord, maar ik vond hem zo leuk. En ik hoop dat hij over 10 jaar wel in het woordenboek staat. Maar hij staat er niet in, maar ik vind hem zo mooi. Dan moet je namelijk aan bijbelologie doen. Het woord bijbeloog schijnt wel te bestaan. Maar wij moeten doen aan bijbelologie. Waarom na 40 jaar heb ik dat woord nog steeds niet uit? En ik zie mezelf toch niet als redelijk slim. Jullie mogen bij mijn vrouw straks vragen wat die ervan vindt. Maar die geestelijke werkelijkheid, de wapenuitrusting, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Daar gaat dat over. Wij hebben te maken met een geestelijke werkelijkheid. Doordat we geloven, mogen we zien. Halleluja, wij zien. Wij hoeven die wereld, we snappen er nog niet alles van, maar we erkennen hem. Wij erkennen de geestelijke wereld hier met elkaar. En wij weten dat er ook in die geestelijke wereld een strijd gaande is. Dat die vuile ploert, die rotslang, die smeerlap, dat die invloed heeft op ons leven in die geestelijke werkelijkheid. En daarom hebben we onderscheidingsvermogen toch. En aan de Heer die heeft ons dat geleerd, dat we aan de bomen de vrucht herkennen. Maar die smeerlap, die is er, die opereert in die geestelijke eter. En daar hebben we onderscheidingsvermogen voor nodig. Wij proeven aan de vrucht. Proeven wij, weet je van welke boom die afstamt? En koning Jezus, als het over koning Jezus gaat, het evangelie, dat is het goede nieuws. Dus als het nieuws op u afkomt, dat is geen goed nieuws, komt het niet van Jezus. Simpel. Probeer het leven altijd een beetje simpel te houden. Want bij Jezus gaat het altijd om liefde. Altijd. Dus als u iets op u afkomt en u kunt de liefde niet in ontdekken, dan komt het niet van Jezus. Want het gaat over liefde. En het gaat altijd over eenheid. Jullie vormen hier een eenheid. Als er verdeeldheid komt, komt dat nooit van Jezus. Als je anders denkt over zaken, mag dat, maar dan, je houdt de eenheid vast. Het gaat over Jezus. Het gaat ook over zelfaanvaarding. Dat gaat over zelfaanvaarding. Die vuile ploert is altijd samen. Ik loop nu ruim 33 jaar mag ik in de geestelijke gezondheid rondrennen in de pastoraal-therapeutische zorg. En het is zo ongelooflijk saai wat die vuile slang ons altijd weer voor leugens voorhoudt. Want het gaat altijd over destructie. Dat is opgevallen. Het is nooit de topbouw, hè? Dus altijd gaat het over destructie. Altijd. Het gaat altijd over verdeeldheid. En het allerergste, en daar kan ik zo gruwelijk boos en pissig over worden, dat is dat het ook altijd over zelfverwerping gaat. Jezus hing aan een kruis, waarom? Dat jij, u, het zo waardevol was. En als u de enige was geweest, had hij daar nog gehangen, ja? U merkt de emotie, hè? Dat is 33 jaar GGZ, waarin de vuile rotleugens mensen kapot maken in iets wat niet de waarheid is. Amen? Amen. Geestelijke werkelijkheid. Wij hebben de werkelijkheid van de feiten. Dat noemen we de wetenschap. De wetenschap gaat altijd over natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Dat is wetenschap. De wetenschap kan niet liegen. Dat is even goed om vast te houden. De wetenschap kan niet liegen. Want de wetenschap is eerlijk. Die zeggen wij weten heel veel dingen niet. En die durven ze te erkennen. De wetenschap durft te erkennen dat zij nog steeds niet snappen hoe die aarde is ontstaan. Ja, er zijn er wat theorieën, maar er zitten zoveel gaten in. Er zitten zoveel interpretatie in. Dat de wetenschap is eerlijk. Die durft te zeggen dat ze iets niet weten. Wie is de grootste wetenschapper die we altijd hebben gehad? Wie komt bij u boven? De beste wetenschapper die deze aarde heeft voortgebracht. En dat bedoel ik niet de Heer Jezus, want dan maken we gelijk weer geestelijk. Er was nog een betere wetenschap, maar die had een beetje voorkennis. En dan heb ik het over een menselijke wetenschapper. Wie was de beste wetenschapper die we nog steeds erkennen als de beste wetenschapper ooit? Einstein. Dank jullie wel. Beste wetenschapper ooit. Hij was een Jood. En hij heeft zich bekeerd. Waarom? Omdat hij als wetenschapper ontdekte dat er zoveel feiten niet te verklaren zijn, dat hij tot de absolute overtuiging is gekomen dat God bestaat. Nou, dan ben je een hele goede wetenschapper, toch? Einstein. Die erkende dat naast de feiten er een geestelijke wereld is. En die twee, die bevestigden elkaar voor Einstein. En dat er heel veel wetenschappers zijn die wat minder slim zijn als Einstein en dit nog niet erkennen, dat zegt iets van hun beperking. Daarom vinden we Einstein de beste. En zeker als christenen, als het goed is. Die twee bevestigen elkaar. Altijd. Als de wetenschap, want de wetenschap liegt niet. Hoogstens wat wetenschappers die liegen, dat is wat anders. Zelfs als dat de Bijbel niet liegen kan, maar sommige sprekers er wel een hele rare draai aan geven. Als u denkt dat al mijn spreken zuiver zijn en 100% kloppen, dan moet ik u teleurstellen, want ik ben een mens die heel veel zelf in moet vullen. En dat doet hij op basis van zijn eigen interpretatie. En dat is nooit 100% kloppend. Dus daarom hoeft u grote sprekers in ons land ook niet af te vallen, want die snappen het ook niet allemaal. Er is maar één slang die wil dat wij elkaar allemaal, dat we verdeeldheid hebben, dat we grote sprekers aanvallen omdat ze soms iets minder slims zeggen. Dat is het geestelijke strijd, maar natuurlijk doorzien wij dat als er over een... Dit is toch een gemeente, als er over een spreker geroddeld wordt en jullie gelijk opstaan. Ja, maar hallo, zie je dan niet wat er gebeurt? Er had nu een amen mogen komen. Maar goed. Het geeft hout. De feiten, de wetenschap geeft ons hout vast. Ik vind het fijn dat de wetenschap zoveel over Gods schepping heeft ontdekt. Over de mens. Dat vind ik fijn. De wetenschap erkent dus ook de wonderen. En nu de derde belevingswereld, waar we steeds meer door beïnvloed worden. En dat is de werkelijkheid van de beleving. Wij leven in een westerse cultuur waarin de beleving steeds vaker onze besluitvorming beïnvloedt. Steeds vaker. Wij worden gemanipuleerd om op basis van onze beleving om daar onze keuzes te maken. Ik ben autoverkoper geweest. Ik heb hier ook al eens een keer. Hier zijn ook autoverkopers, hè? Want ik heb daar al eens een keer later mijn excuus voor aan moeten bieden. Wat ik zei over autoverkopers. Dus ik ga niks slechts zeggen over autoverkopers. Dat ga ik niks slechts over. Hele goede autoverkopers. Zeker als ze uit deze gemeente komen. Hij kent mij nog, hij weet het nog. Ik had gehoopt dat hij mijn opmerking vergeten was. Maar als autoverkoper, wist dat als iemand binnenkwam en de kleur beleefde hij niet als fijn, of hij had een bepaalde beleving bij die auto, en dan moest ik zeggen dat, ja, zo gemeen was ik dan weer, dat als ik merkte dat de dame de kleur van de auto mooi vond, dan wist ik, die gaat eruit, die auto, man, je kunt praten wat je wil, maar je komt hier voor een auto, de kleur staat aan, die gaat weg. En dan probeerde ik wel eens, vanuit mijn integriteit, want soms kozen ze echt voor de minst goede auto, hoor. Je zei, ja, maar hij is echt beter. En dan ging ik allemaal technische dingen oplopen. Ja, is goed, jongen, fijn dat je zo eerlijk bent. Maar dit wordt hem. De hele sport, de sportpsychologie, gaat over beleving. De psychologie is psychologie. Want in de psychologie, ik kom vanuit de technische achtergrond, konden we alles meten. Het duizendste achter de komma. In de auto kun je alle waardes meten. En toen kwam ik in de hulpverlening. Het ging alles op basis van interpretatiemodellen. En daar werden me toch zware etiketten gekoppeld aan een interpretatiemodel. Ik had dat als monteur. Ik had bij mijn chef niet aan hoeven komen van ja, ik interpreteer ongeveer de temperatuur van het water zo rond de 100 graden. Ja, joh, gaat even lekker goed meten en kom dan terug. Maar in de hulpverlening moeten we alles doen met interpretatiemodellen. Wij kunnen ons hoofd niet uitlezen. Dan kun je met de auto wel, doe je stekker erin, dan kun je gewoon alles uitlezen tegenwoordig. Dat kun je niet in je hoofd. Ja, we kunnen wel onderzoeken doen en dan gaan we dan interpreteren. En dan zeggen we, in jouw hoofd gebeurt ongeveer dit. Moet je mij horen? Gebeurt ongeveer dit. Maar hoe kan het dan dat wat er ongeveer in ons hoofd gebeurt, wij dus als beleving ervaren, een werkelijkheid wordt die steeds belangrijker wordt in onze besluitvorming? Heb je hem door wanneer het gaat over beleving? Is beleving slecht? Oh, beleving is het mooiste wat er is. De Heere God heeft beleving gemaakt. De vervulling van de Heilige Geest, die zou je toch niet moeten ontdekken als je die maar niet mag beleven? De vervulling van de Heilige Geest, hè, daar waar ik het straks over had bij mijn bekering van mijn wedergeboorte. Dat was zo ongelooflijk gaaf om dat te beleven. Je moet toch niet aan denken dat je geen beleving hebt. Dan kom je hier naar de gemeente, dan ervaar je Gods Geest en dan heb je een heerlijke tijd met elkaar. Het was een goede tijd. Dat er geen beleving in zit. Beleving is fantastisch. Beleving maakt ons mensen. Dat is waarom wij boven de dieren uitgekomen zijn. Omdat onze belevingswereld veel verder gaat. Dus beleving is prachtig. Alleen je moet er vooruit kijken. Ik maak mij ongelooflijk zorgen wat er in onze wereld gebeurt rondom beleving. Dat de beleving maakt dat we gaan twijfelen aan wie we zijn. Zelfs onze geslacht komt steeds verder ter discussie te staan om waarom ik voel me anders. En daarmee worden we identiteitsloos. Het grootste gevaar van onze tijd is dat wij onze identiteit niet meer weten. Mensen die met mij onderweg zijn, die worden helemaal zat van mij, want ik heb het altijd over ik-sterkte. En ik-sterkte, dat is iets wat in jou gevormd is, jouw identiteit in Christus, jouw positie in Christus, waaruit jij de wereld in moet gaan. Denk je nou werkelijk dat ik hier zou durven staan voor jullie als ik niet mijn identiteit in Christus zou weten? Dan ga ik hier niet staan. Ik was vroeger een verlegen manneke. Dan kwamen we op een verjaardag en dan stuurde ik mijn vrouw naar voren. En die moest dan het woord doen en dan kwam ik zo achteraf aan. Ja, als het over grappen ging, dan kon ik wel goed. Hè, als de clown uitgehangen moest worden, dan wist ik het. Maar ondertussen beleefde ik mezelf als iemand dat als ik in de spiegel keek, ik gewoon echt misselijk werd van zijn rotkop. Ja, ernstig, hè? Zo ging dat. Ik kwam eens een keer op verjaardag binnen, even een klein anekdotetje, heel erg. En moet je voorstellen, zo zenuwachtig als wat. Jeanette zat op school, op zo'n hulpverlenersschool. Dat vond ik allemaal al doodeng. Allemaal klasgenoten, allemaal jonge vrouwen. En dan moest ik haar ophalen, dus ik kom die ruimte binnen. En Jeanette zat er, dus ik moest binnen. En ik kom binnenlopen, zo zenuwachtig als wat. En ik sta daar voor ze en ik denk, ze staan hier allemaal te beoordelen. En natuurlijk ook te veroordelen, want hun zien ook die rotkop. En ik zeg, hallo, ik ben de vriendin van Jeanette. Ah, dat weet je toch niet, jongens, dat weet je toch niet. Dat wil je toch niet beleven? Weet je waar ik... Ik zakte niet door de grond, ik zat onder de fundering. Hoe moest ik dat nog ooit nog goed maken? Het moment waarop je de eerste ontmoeting, ga jij daar jezelf staan te presenteren als de vriendin van Jeanette. Gelukkig kwam het in de loop der jaren daarna goed en hebben kunnen lachen. En bleken al die vriendinnen van Jeanette ook een beetje heel aardig met mij om te gaan. En toen zat ik in een mooi proces. Maar de beleving, want daar ga ik weer even. Maar wat jij denkt en wat je voelt, dat klopt niet. Wij hebben deze drie werkelijkheden, die hebben wij nodig om de absolute waarheid te kunnen ontdekken. Zonder beleving kun je nooit getuigen wat Jezus in je leven heeft gedaan. Kun je nooit getuigen wat de diepte is van een vervulling van Gods geest. Je kunt zonder deze drie moet je dus bij elkaar houden. De geestelijke wereld wordt bevestigd door de feiten. En de beleving, dat is zoiets als de slagroom op je ijsje of op je taart. Dat maakt het mooi, dat maakt het af. Dus ja, dank u Heer dat wij mogen beleven. Maar nu de clou van het verhaal. Ik heb hier een ereschafot meegenomen. Mag ik u een zielenknijperig vraagje stellen? Als het erop aankomt, welke werkelijkheid staat er bij u op nummer 1? Weet je hoeveel mensen ik in deze maatschappij, waar ik dus coachen mag en naast mensen mag lopen, tegenkom? Ja, het moet wel goed voelen, Gerard. Ze kiezen een baan. Geld is goed, maar het moet goed voelen. Oké. Hey. Mag voor mij, we zijn vrije mensen, dus het valt onder de genade. Maar wil je altijd milkshakes blijven drinken of gaan we ook nog een keer naar fastfoodsel? Dit is in de maatschappij, dit is de tijdsgeest waarin de beleving boven staat. Ik zie ontzettend veel gebeuren dat de feiten op twee staan en de geestelijke werkelijkheid doet wel mee. Als het goed voelt en we qua feiten het klopt. En dan ga je dus op je muil, want de wetenschap die zei al dat de feiten compleet zijn. Dus als je vanuit feiten en je beleving moet beoordelen of Gods woord waar is, dan ga je nat. Want het is niet een compleet historisch verslag, de Bijbel. Dat is een gebruiksaanwijzing waar niet alles chronologisch klopt. En als dat feit maakt dat je denkt, ja, maar dan kan de geestelijke wereld niet bestaan, dan heb je dus echt een probleem. Dus je mag van mijn praatje, van alles vinden. Maar ik heb maar één doel, dat als u zo meteen naar buiten gaat, dat u gaat, de geestelijke wereld is de absolute waarheid die op nummer 1 staat. De geestelijke wereld wordt altijd door feiten bevestigd. Altijd. En wetenschappers die iets zeggen wat in strijd met de Bijbel is, is nog een niet voldoende geschoolde wetenschapper. En hoe we dat beleven, is fantastisch dat hij meedoet. Maar mag hij alstublieft wel als laatste meedoen in de besluitvorming. Ik had u een aantal stellingen beloofd. Geloven in de Heere God is niet hetzelfde als aannemen wat hij zegt als de waarheid. Nog een keer. Geloven in de Heere God is niet hetzelfde als erkennen dat hij de waarheid spreekt. Mijn kinderen geloven echt dat ik hun vader ben. Ik heb nergens de indruk dat ze dat niet geloven. Maar het verschil tussen mij en de Heere God en mijn kinderen is dat ze bij mij nog wel eens twijfelen, is dat nu de waarheid? Geloven, als je gelooft, dan kun je niks anders als 100% erkennen dat de Heere God waarheid spreekt. En daar waar je dus water bij de wijn gaat doen omdat je hem even niet snapt over zijn waarheid, dan ga je vastlopen. Je gaat echt vastlopen. Daarom die stelling. Vierde stelling. Levensheiliging is doen wat God zegt. Kijk, je kunt hier iedere zondag komen en je kunt hier heel veel leren. Maar als je morgen niet gaat doen wat je vandaag geleerd hebt, dan kun je nog 100 keer hier komen, maar er verandert weinig hoor. Dus levensheiliging is doen wat God zegt. Strijd in je denken, daar komt hij, daar komen we terug bij het Bijbelgedeelte, gaat altijd over welke werkelijkheid staat op 1. Strijd in je denken gaat altijd over welke werkelijkheid staat op 1. Ik voel me zo nerd. Heer, u ziet toch ook wel dat het misbaksel van mijn hoofd niet goed is. Wat zegt Gods woord? Dat ik uniek gemaakt ben. Kun je hoogst nog zeggen smaakverschillen? Maar er is geen tweede Gerard Schut. Al die onzin over een dubbelganger, dat kan niet. Want er is 1 uniek exemplaar Gerard Schut gemaakt. Dus het gaaf is als je hier staat, dat is dat je alleen maar unieke exemplaren ziet staan die prachtig mooi gemaakt zijn. Dat is leuk van spreken. Jullie kijken mij allemaal aan, dus ik zie jullie allemaal tegelijk. Jullie zijn prachtig mooi. Ja, maar ik voel me een nietsnut. Wat zegt Gods woord over jou? Wat is de werkelijkheid? Ga je nu jezelf lopen citeren of ga je Gods woord citeren over jouw leven? Daar gaat strijd over in je denken. Ik kan het niet. Met God spring ik over de muur, zegt David. Hoezo, ik kan het niet? Geloof je dat het waar is wat Gods woord over jouw leven proclameert? Of geloof je die onzin van jezelf? Die waarschijnlijk nog een beetje ingefluisterd is ook, hè? Door die vuile rotslang. 6. Deze is een beetje scherp. Als jij niet kiest, over deze werkelijkheden, dan wordt er voor je gekozen. Die is heftig, hè? Als jij niet kiest, wordt er voor je gekozen. In een geestelijke wereld wordt er voor jou gekozen als jij niet kiest. In deze aardse wereld willen we heel graag voor jou kiezen als jij niet kiest. Ik weet niet welk horloge je moet kopen. Nou, ik ben verkoper. Ik weet zeker dat jij de duurste moet kopen. Doen ze niet bij auto. Als jij niet kiest, wordt er voor jou gekozen. En dan de zevende stelling. Waarvan ik hoop dat u nu heel hard amen gaat roepen. Dat mag. Dat is het laatste wat ik zeg. Dus u heeft het laatste woord. Stelling 7. En aan het vertrekken. De Bijbel is de absolute waarheid. Dank jullie wel.